Radio 1. De nieuws- en sportzender. NPS
Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Het nieuwe project van onze gast heet Noord. En als onze gast een nieuw project heeft, dan schuift de liefhebber van het bijzondere en onverwachte naar het puntje van zijn stoel, want dan kun je alles verwachten. Van dans tot film tot live en opgenomen muziek, waarin een grote rol is weggelegd voor de stemmen van de mensen in de wijk Noord in Tilburg. Hier is Tom America. Uw presentator is Petra Possel.
Goedenavond en welkom bij Kunststof van vrijdag 20 juni... het cultuur- en mediaprogramma van de NPS op Radio 1. We zijn er iedere doordeweekse dag om 7 uur 's avonds, een uur lang. En reageren wordt bijzonder op prijs gesteld. Stel uw vragen dan aan Tom America via radiokunststof.nl... via onze website radiokunststof.nl. Tom America, welkom.
Dankjewel.
We gaan het uitgebreid hebben over je project in Noord, waar we net al van hoorden.
Ons project, ik doe het samen, dat is met samen Rob Monen.
Rob Monen en jij,
ja.
In Tilburg-Noord. Er is een DVD uitgekomen, er is een CD uitgekomen. Het is een enorm fascinerend project. Ja, heel bijzonder, waar we het zo over gaan hebben. Maar ik was eigenlijk heel nieuwsgierig geworden toen ik hoorde dat jij gisteren naar Limburg, naar Maastricht bent afgereisd voor een optreden bij de presentatie van het Limburgs dialectenboek.
Ja, woordenboek, ja. Dictionnaire. Want er zit vlakbij.
Dictionnaire, zeggen jullie dan.
Er zit vlakbij Luik. Ja, nee, daar heb ik een kort optredentje mogen verzorgen. En,
je bent een Limburger.
Ik kom uit Valkenburg oorspronkelijk. Ik ben in het revolutiejaar 68 ben ik naar Tilburg gegaan. Want in Limburg kon je gewoon niet verder. En mijn ouders betaalden mijn studie, dus ik kon ook niet verder als Limburg. Want dat was een katholieke opleiding voor tekenleraar. Opleiding beeldende vorming.
Dat was de maximale spanbreedte.
Dat was de spanbreedte, want ik wilde natuurlijk eigenlijk veel verder naar het noorden. Maar goed, mijn pa betaalde, dus daar moest ik stoppen. En, maar ik heb me altijd een toerist in Tilburg gevoeld. En ik woon er sinds 68. En
Tilburg tegen wil en dank eigenlijk is het.
Nee, Tilburg is een geweldige stad. Maar het is toch... Dus dat zijn ook echt dingen waar je over nadenkt op zo'n dialectbijeenkomst. Van wie mag er eigenlijk een dialect spreken? Wie mag er dus Valkenburg spreken of Maastricht spreken of Tilburgs of Plat-Amsterdams? Wanneer beheers je dat? En ik kom er dus achter dat ik Limburgs op het schoolplein geleerd heb. Want thuis spraken we ABN. En net als zwemmen verleer je het niet. En terwijl Tilburgs heb ik nooit geleerd. Als ik het probeer, dan zeggen ze al, ja, dat doe ik niet goed.
Ja, nee, dit klinkt al eigenlijk niet. Dit hoor ik al op afstand dat dit het niet is. Maar,
nee, maar niks
goed,
van.
Jij zegt wel, Valkenburgs verleer je nooit.
Nou, ze hadden
stel jij moet nu op dit moment, as we speak, zo die dictionair presenteren.
Ja.
En je moet dat in het Valkenburgs doen.
Ja, nu Nouvrie, Bijeinzeen en Verhubben, de dictionaire, is dan eindelijk bijna 45 jaar. De cijfers zijn moeilijk. 44 jaar is er dan nu, hoe moet je dan zeggen, kloor of vertig of zo. Want van oost naar west krijg je allemaal verschillen. Aan de oostkant is het Duitsachtig, aan de westkant bij Maastricht is het Fransachtig.
Valkenburg is ook een beetje.
En Valkenburg ligt er net tussenin.
Ja.
En natuurlijk ook, Valkenburg is ook natuurlijk typologisch, een beetje typische plek. Hè? Veel horeca en zo. Dus wat is dat eigenlijk voor plaats? Maar ik heb daar een hele leuke jeugd gehad, overigens.
Ja.
Maar goed, dus ja.
Maar die taal die ben je niet kwijtgeraakt. En
nou,
wat valt er dan op aan die taal? Want jij bent
dialect, hè? Het dialect. Wat valt je op? Nou, het zijn je roots. Het is als thuiskomen. Dus eigenlijk valt het je niet eens op. Het is gewoon, het gaat je zo makkelijk af. Maar gisteren waren er wel diverse mensen die dus aanmerken. Die hebben ze wel veel verloren, hè. Dus ik, bijvoorbeeld, ik zei op een gegeven moment, Valkenburg heeft geen skyline, hè. Dat ligt gewoon in een kuil. Dus ik zei, dat liep in een koel. Maar een koel, de koel is de mijn. Nee, dat is een look. Een look is een gat.
Ja,
dat zei ze
niet
goed, jong. Dus, allemaal die... En op een gegeven moment zei ik, dat is unne. Een iets, hè. En dan was unne, moet je dan zeggen.
Ja, jij zegt thuiskomen, maar het klinkt nu toch alsof je een allochtoon was in Valkenburg gisteren.
Nee, nu wel, ja. Maar in de geest, in mijn eigen verbeelding, deed ik het perfect. Ja,
dus, Laten we dat koesteren.
Ja, en ze waren erg onder de indruk van wat ik hun dan aanbood. En dat waren vlachtjes. Of ik heb ooit met Joost Seelen, cineast uit Breda, heb ik samengewerkt aan een project over Roermond. Over een laag sociale familie, naar de familie Vermont. Erg mooi project. En ik had daar muziek bij gemaakt. En toen we klaar waren, toen was ik niet klaar. Want er zat nog zoveel mooi materiaal. Dus toen ben ik voor mijn eigen ben ik doorgegaan. En ik heb zo'n stuk of 6 stukjes nog uitgewerkt. Voor niks. En gisteren heb ik daar een aantal van laten horen. En men vond het geweldig.
Ja?
Dat zijn volksmensen. Dus als die beginnen te vertellen over een vechtpartij... of over hoe pa die zoop en die jurk van zijn dochter verkocht... om gewoon weer aan drinkgeld te komen en zo. Het is gewoon tragisch, die verhalen.
Het is toch wel wat verwantschap met dat project waar we het zo over gaan hebben.
Maar het is allemaal verwantschap, ja.
De verhalen zoeken van de mensen en ook de klankkleur erbij.
Nou, de essentie is meer de mensen zoeken. Dus ik kom uit de beeldende hoek... en ik zie heel veel verwantschap met Vincent van Gogh die de zouaaf afbeeldt... of die de dokter die hem verzorgt afbeeldt, of de postbode afbeeldt. Dus het is, dat heb ik ook bij... Ik heb Jan Hallo ooit op muziek gezet, de gedichten van Jan Hallo. Ja. En dat fascineerde mij ook bij hem, zo dat de menselijke maat. En het ontroerd raken. Hij heeft zo mooie dingen gezegd over mensen... terwijl hij natuurlijk een heel tragisch leven geleid heeft.
Wij gaan daar zo meteen verder praten. Ik wil nog even wat dingen uit de kranten van dit moment aan je voorleggen. Jij kwam zelf met de ruzie binnen Trots op Nederland.
Ton, ja.
Ton.
Ja, dat zet je aan het denken, want er zijn van die dingen... Bijvoorbeeld in Amerika was er een miljonair, volgens mij die Ross Perot. Die wilde zich ook inkopen. Ja, dat werd niks. En ik heb het gevoel, als je dus niet genoeg geroet bent, niet genoeg geworteld bent, wat zo'n SP heeft, hè, komt uit de wijken omhoog, discipline, men traint elkaar in dingen, en je wil dat zomaar even hapsnap in elkaar zetten.
Ja. En dat zie jij gebeuren bij Rita Verdonk. Want zij heeft wel een achterban, daar kunnen we toch...
Ja, maar of ze dan bestuurlijk een achterban heeft, is natuurlijk een tweede. Hè? Heeft hij een partij? Heeft hij daarin iets wat... Er zijn te veel verscheurende belangen, denk ik, bij al die mensen die dan even een graantje mee willen pikken. En ik denk, het is te weinig op de grond. Het is te weinig vanuit de grond naar boven. En dan heb je geen wortels en dan ga je zweven. En dan alle ego's. Ja, bij Pim Fortuyn hebben we het kunnen zien. Hè? Daar is...
Jij ziet echt grote verwantschap met die treurigheid rond de LPF. Vooral na de dood van Pim Fortuyn.
Ja, maar dat had ook... Ik denk, die hadden nooit gered.
Nee.
De quote was, waar Pim komt, komt ruzie. Ja, dat... Leek mij gewoon, het was zo'n verscheurende man. Hij had natuurlijk zeker een aantal dingen goed geduid, maar het was geen bindende man.
Ja.
En ik denk dat Rita Verdonk ook...
Jij denkt dat dit... Denk jij nou dat dit ook een genadeslag wordt voor haar?
Nee, zoveel mensen willen haar.
Dit komt wel weer goed?
Ja, dan ga je wat patchwork doen. Hè? Dan een lapje hier en een plankje daar. En je hebt weer iets wat ergens op lijkt. Maar dat overleeft niet. Ik denk het niet. Ik moet zeggen, dat doet Geert Wilders het wel goed. Die heeft wel een goede organisatie weggezet.
Ja.
Nog
even een ander bericht. Want ik vroeg aan jou voor de uitzending, heb jij iets met voetbal?
Ja.
Dat is eigenlijk een vraag die ik nu standaard doe elke dag. Dan heb ik direct alles, weet ik precies wat voor vlees ik in de kuip heb. Jij hebt iets met voetbal zo erg dat je niet naar de wedstrijd kunt kijken.
Ja, nee, Theo Maas heeft dat
is wel heel erg ziekte.
Nee, Theo Maas heeft dat ooit gezegd van... dat is niet te geloven wat dus zoiets kan genereren aan hyperemotie. Mensen gaan dood, krijgen hartaanvallen en zo, van de spanning die
er is. Ja, maar hoe is het met jou, Tom Amerika?
Ja, ik kijk dus niet. Dus als Nederland voetbalt, dan ga ik echter in mijn studio zitten... wat lopende zaken afhandelen. Dan zet ik de deur open. En als het mooi weer zitten de mensen dan buiten. Dus bij wereldkampioenschap of zo, dan hoor je het gejuich in de stad zo in de verte. Dus dan weet je, oh, er is gescoord.
Ja, bij Nederland weet je dat natuurlijk ook. Er is tot nu toe heel veel gescoord.
Ik heb wel eens meegemaakt dat er dus niet gescoord werd. En dan bleef die stad echt zo'n hele sombere matte deken van depressie over die stad heen hangen. En dan wist je ook na 2 uur wist je dus van... Het is niks geworden. Hè?
Ik heb geen medische achtergrond, maar ik heb het idee dat dit toch niet goed is om dan achter in die studio op dat geluid af te gaan. Dat is toch veel te opgekropt? Dat moet er toch uit?
Ja, maar na de hand komen al die herhalingen en dan geniet je des te meer van. Hè? Dus dan neem je eigenlijk alleen lekker.
Jij mist gewoon bewust alle wedstrijden.
Ik vind het eigenlijk stondvervelend dat ik 1,5 uur moet wachten op die paar doelpunten. Er komen 3 doelpunten. En dan moet ik dus 1,5 uur. Het Amerikaanse systeem is, weet je, dat er om de hoeveel minuten valt er wel ergens een doelpunt. Die hebben dat allemaal opgepimpt, hè? Die, ja. Al die spellen bij hun.
Dus
die
zijn... jij kijkt gewoon liever de herhaling, de ingedikte...
Ja, en de psychologie versie. Natuurlijk, hè? Wat je nou had, dat Van Basten een soort kamikaze ding doet. Dat hij, terwijl hij voorstaat en na de rust nog een paar aanvallers erbij zet. En dat je denkt, niet doen. Hè?
Ga remmen.
Nou, dat is het klassieke beeld, hè? Ja. En dat werd dus ook in Duitsland onder andere. Hij werd vergenialiseerd, hè? Ja. Dat is geniaal.
Ja, dat is een nieuwe held.
Dat is hij ook wel, hoor. Ik vind ook echt wat hij dus weggezet heeft, gewoon ook psychologisch gezien. En je ziet ook hoe hij geniet van hoe hij het pokerface kan afleggen. Op het moment dat het echt dat er gewoon gigantisch mooi gescoord wordt. Ja, dan is hij toch wel heel oké. En hij heeft, ik denk, gedurfde dingen gedaan. Met zo'n jong team bouwen. En de keuzes die hij heeft moeten maken. Heel moeilijk, hoor. Ja.
Goed, en wat ga je dan doen bijvoorbeeld morgenavond? Als het toch een hele belangrijke...
Was dat morgenavond?
Ja, morgen... Ach, dat weet je wel.
Morgenavond? Nou, misschien dat morgenavond toch maar gaan kijken. Hè? Tegen Rusland. Nou, dat moet toch kunnen. Maar Hiddink, hè, die is sluwe vos, hoor. Dus, ja. Die heeft daar een heel
je
mooi
gaat
team.
Wel kijken. Je gaat niet achter in de studio wachten op geluid,
nee, ik ga
toch?
Niet kijken. Nee, ik ga niet kijken. Doe ik me niet aan.
Nee? Oh, we gaan het hebben over een project. Ik denk dat er in Tilburg-Noord ook veel voetbal wordt gekeken.
Ja,
Tilburg-Noord
ja.
is een schitterende volkswijk waar heel veel gebeurt. En waar jij samen met Rob dat project over hebt gemaakt. Om even een voorproefje te geven, luisteren we even naar wat is nou eigenlijk dat Noord?
Bokoi. Juno? Bokoi. Juno?
Daar wordt heel anders gesproken, mijn moedertaal, denk ik.
Bokoi. Juno? Bokoi.
Kuzei. Waar de zon opkomt en nog waar die ondergaat. En dan links en rechts. Norte. Zo wordt het gezegd. Funange, hirnange. Nano en jamu.
Noord.
Nibishoka in my mother tongue. Nibishoka.
Ja. Tom Amerika, componist en muzikant, samen met Rob Monen, de man achter het project Noord. Het is een DVD met een voorstelling erop, met clips erop en het is een CD. En dit was de kortste track van deze CD. De proloog, als het ware, die heet Noord. Tilburg
Norte.
Noord.
Norte.
Norte, hè? Zo ja. Moet je het.
Ja. Raimundo zegt Norte. Raimundo komt uit Chili en die zegt Norte.
Een van de bewoners van Norte hoorden we dan,
ja.
Net. Tilburg-Noord is niet een van die prachtwijken van Ella Vogelaar. Maar
nou,
het zit er wel tegenaan, hè?
Nee, het is zo. Noord krijgt geen geld, want het gaat te goed. Dus, want Ella Vogelaar is daar geweest. En ja, helaas, het gaat te goed. Deze wijk is te zeer op orde. Ik denk dat ook iets zeggen over de stad Tilburg. Want in Tilburg is vrij veel op orde. En want tot onze verbazing kwamen we erachter dat het de tweede meest criminele stad van Nederland zijn. En dan denk je, waar zit dat dan? Maar dat zal wel met de wiet te maken hebben. Maar het is eigenlijk een heel erg leuke stad.
Het is een heel erg leuke stad. En je hebt een kaartje van die stad
Nou, van
bij,
Noord, ja. Ja. Want, dus,
want ik had Woensel West wist ik dan nog. Via Theo Maas en Hans Steeuwen, die daar nogal veel over gezongen hebben. Maar Tilburg Noord was mij nog onbekend. Vertel eens wat over Tilburg Noord.
Ja, dus nou ja, je hebt hier het kanaal. We zitten echt aan de noordkant van Tilburg. En dan loopt er een soort scheidslijn erin. Stokhasseltlaan heet dat, geloof ik. En dan ligt dus hier, ligt als het ware, zou je kunnen zeggen, de meer arme kant met de hoge flats en zo. En dan lig je naar rechts, krijg je opeens zoals hier, dit heet de Goudkust. Dat is, of ja, dat heb ik dan begrepen, hoor.
Een rijker stukje.
We zijn dus vooral hier bezig geweest, hoor. Want we zijn gewoon vooral geïnteresseerd geweest in de vreemdelingen. De allochtonen.
De allochtonen die wonen veel in Tilburg-Noord.
Ja.
In voornamelijk
de kleur hoge... meteen. Als je de wijk binnenrijdt, zie je de kleur.
Ja. Hoge flats, galerijflats.
Ja, redelijk hoog, maar er zijn er ook veel. Want Rob Monen die woont dus nou in Noord. Op een stuk waar een twee of drie flats zijn afgebroken. En daar hebben ze nou hele mooie villa's eigenlijk neergezet. Woont daar prachtig. En dat is ook trouwens, ik denk, mede door het project. Want we kwamen in die wijk en ja, je ziet het daar rijlen en zijn. En je denkt... Het is toch ook wel heel erg oké hier.
Wat trok jullie daar nou naartoe? Wat heeft jullie bezield eigenlijk om hart en ziel aan deze wijk te verpanden?
Het voortraject, denk ik ook. Kijk, wij, zowel Rob heeft internationaal heel veel gewerkt. Dus in Japan en Australië, is net terug van Canada. Ik ben meer met Europa bezig geweest. Dus Siena en Berlijn was dan samen met Rob. Maar Oostende, Dover heb ik gedaan. Brussel heb ik gedaan. En ja, we gingen altijd weg om ons materiaal te halen. En op een gegeven moment hadden we iets van... En om de hoek dan? Wat is er om de hoek? En nou, toen viel ons ook op Noord, omdat het zo'n mooi gesloten geheel is. Het is een schitterend woord. De klank is goed. En ja, dan moet je gaan beginnen.
Maar ons materiaal halen, even voor de duidelijkheid, dat is beeld en geluid eigenlijk.
Ja, in mijn geval dus, ik moet mensen spreken.
Jij
dus
neemt dat op?
Ik heb tientallen interviews gedaan daar. En laat ik zeggen, er wordt ook op de CD wordt... Ja, er wordt wel gezongen, want ik laat iedereen ook liedjes zingen. Maar in principe is het allemaal spraak. Dat is ook mijn stijl geworden. Dat is mijn stijlkeuze. Ik componeerde hoofdzakelijk op spraak.
Jij neemt dat op. Jij neemt alles op wat jou maar zint in de conversatie.
Nou, nee, ik heb gesprekken met mensen. En dat zijn eigenlijk hele routineuze gesprekken. Dus waar kom je vandaan? Bijvoorbeeld, wat zie je als je... Stel, je komt uit Ghana en in het huis waar je woonde. Wat zag je als je daar buiten keek? Ja, dus de finale ook van Noord. Dat laat ik die beschrijvingen allemaal voorbij komen. Polen komt voorbij, Chili, de woestijn waar Raimundo woonde. Salamat vertelde over Afghanistan, de seizoenen in Afghanistan en zo. Alle andere dingetjes. En geladeerd met liedjes die de mensen zingen.
En met dat geluid, met dat wat die mensen vertellen, maak je als het ware je compositie? Bouw je compositie op?
Nou, dat zijn eigenlijk... Laat ik zo zeggen, zoals ik zei, ik kom uit de beeldende hoek. En ik heb ooit van Anton Heijboer geleerd. Want je leert veel op tv, hè? Je leert veel niet bij rechtstreekse leraren en zo. Die zat bij Ivonie, hè? Lachen, weet je. Vijf bruiden en zo. Ja. Maar Anton Heijboer is gewoon een groot kunstenaar. En hij was in die tijd, werkte hij met van die bussels penselen. Weet je, had er dan 10 in de hand. En dan ging hij zwaaien over een vel papier en dan... Gooide hij het weer op de grond, maakte hij de volgende. En dan zei hij tegen Ivonie: ja, als een ander het doet, dan is het niks, hè? Ja, hoe komt dat nou, hè? Ja, je wist het antwoord ook niet. Maar toen ging hij verder en zei hij: en het wordt eigenlijk beter als je er een beetje moeilijk bij gaat staan. En dat is een van de essenties van de dingen die je oplegt, is... Je gooit obstakels voor jezelf. Want ik ben ook maar iemand die gewoon met liedjes begonnen is, met een coupletje en een refreintje. Mm. En,
wat is je obstakel dan?
Wat moet ik in godsnaam met iemand uit Iran? Wat moet ik met iemand uit Iran die mij een verhaal vertelt dat hij in de gevangenis gezeten heeft? En dat verhaal krijg ik te horen. Wat moet ik daarmee? Wat heeft dat voor invloed dan op de muziek die ik ga maken? Dat stuurt me meteen. Dus deze, zonder met die mensen te spreken, had ik nooit zo'n muziek kunnen maken.
Dan beginnen we nu even met de klank die bijna losgezongen is van zijn onderwerp. We horen mensen uit deze buurt, uit Tilburg-Noord... en we horen eigenlijk niets anders dan het zingen, het zeggen van hun straatnamen. En er zijn veel componisten daar. Het klinkt buitengewoon deftig. Je hebt de Haydnlaan, de Mozartlaan of de
Chopinstraat. De componistenbuurt, hè? Ja.
Laten we even luisteren.
Mozartlaan.
Mozartlaan.
Beethovenlaan. Chopinstraat.
Benatschystraat.
Balinistraat.
Diepenbroeklaan.
Tartinistraat.
Palestrinastraat.
Chopinstraat, hè?
Ja, het kleurt zich dus. Je geeft ze gewoon een heel eenvoudige basisingrediënt en de kleur is er al, hè? Dus wat je ook wat je visueel ziet, zoals de mensen dus uiterlijk uitzien, is dus ook zit in de ziel van die stembanden. Dat is het enorm mooie van de menselijke stem. Dus ook, iedereen is ook zijn eigen topacteur, hè? Ik vind altijd dat iedereen is... De eerste keer dat hij iets zegt, is hij zijn eigen Robert De Niro. Het is zijn eigen perfecte interpretatie van wat hij op dat moment zegt.
Begrepen de mensen waar je op bezoek kwam wat jullie daar eigenlijk aan doen waren?
Ik denk dat ze dat veel al van... Ja. Maar het mooie is...
Rare mannetjes met iets te lang haar.
Nee. Weet je wat leuk is eraan? Je komt dus binnen, dan is er reservering. Hè? De mensen weten dat je komt, want je hebt gebeld en zo. Je hebt dat netwerk opgebouwd. Dat is ook nog een heel verhaal. Maar goed, je komt binnen, is er een gereserveerde sfeer. En meestal zo na 10 minuten breekt het. Want je stelt een vraag. Wie ben jij? Hoe heet je? Waar kom je vandaan? En En dan breekt het over, open. En dan een interview duurt meestal om 30 minuten, 45 minuten. Het is ook, ik heb er ook van 1.5 uur gehad. En ik moet alles uitschrijven. Dus dan zit ik ook, oh jee, ik moet dat allemaal nog op gaan schrijven. Maar goed.
Waarom moet je het eigenlijk uitschrijven? Terwijl je de klank
terug. Je kunt het op de tape zo niet, of dat zit anders in de computer, maar je kunt dat niet terugvinden. Dus ik heb hier heb je zo'n ding. Dat is een ding, geloof ik, van bijna 1.5 uur. Maar hier zie je dus overal zo'n tijdcode. Dus
heel pak papier. En dan schrijf je het helemaal uit. En dan hoor je, als je dit
doorleeft. Nou, je ziet het bladeren maar door en zie je gewoon eigenlijk aanstrepen op een gegeven moment. En ik heb van dit interview bijvoorbeeld ook echt wat ik in het begin aanstreepte, is ook het enige wat ik ervan gebruik heb. Dus dat is meestal toch vrij snel dat je door hebt. Maar je moet die weg ingaan. Maar goed, we hebben meegemaakt dat we daarna zetten we er nog een uur. Want dan komen de koeken en de thee. En je gaat in een soort vriendschappelijkheid uit elkaar. En dat zegt dus gewoon als je contact maakt. Maar echt lijfelijk contact, hè. Geen papier. Want dat hoorden we ook dan in de wijk. Ja, ze komen nooit. En dan hebben we weer iets rondgestuurd. En dan denk ik, dat werkt ook niet. Je moet dat gewoon heel fysiek doen. Je moet echt.
Omdat de mensen misschien in de eerste instantie ook niet allemaal die papieren lezen, neem ik aan.
Ja, maar er zijn vooral gigantische cultuurverschillen. Laatst had iemand, een Antilliaanse percussionist, die vertelde mij: als hier in Nederland een kindje geboren wordt, dan hebben we beschuit met muisjes. Ik zei: ja, beschuit met muisjes, taart met rum. Dat moet je hebben. Mm-hmm. Ja, dat moet je wel even weten.
In felle kleuren.
Nou ja.
Dus, even iets anders. Ja.
Nee, maar dus, er zijn zoveel nuances over hoe je het wil hebben en wie je bent. En daar is nog zo'n ongelooflijk lange weg te gaan. Ja. Ik vind dus ook wat dat betreft, laat ik zeggen, wat laatst door een van de PVV-dames gezegd werd van, wat was het ook weer? Relativeren is saai. Dan denk ik, ja, ga toch fietsen. Dat zijn non-waarheden. Dat klinkt lekker en zo kun je een commerciële zender wel opzetten. Moet je niet relativeren, weet je. Je moet meteen het kant-en-klare product, iedereen moet het snappen.
Maar dus ik begrijp wel wat je nu zegt, dat er ook wel degelijk een soort politiek-sociale boodschap achter dit hele project zit.
Nou, niet bewust, maar je bent wel betrokken. Je kijkt toch in je eigen tijd rond. Bijvoorbeeld Europa interesseert mij ook gigantisch. Ik vind Europa een wonder. Zo lang geen oorlog, een munt is ingevoerd en zo.
Maar goed, in een tijd waarin het nogal schuurt af en toe, als het gaat om de Nederlanders en de nieuwe Nederlanders, om het maar zo te zeggen, waarin mensen niet altijd even hartelijk tegenover elkaar staan, dan kom jij met een project waaruit toch een verbroedering klinkt.
Ja, warmte. Hele grote warmte.
En een hang naar harmonie ook.
Ja, maar die is er ook. Als je de oudste geïnterviewde Wout Biemans. Hij zal morgen erbij zijn. Daar kwam ik 2 dagen geleden achter.
Hij is 85,
Hij is 85, dacht ik. Maar goed, hij zal erbij zijn. En die vertelt, er is een nummer, dan komt het Turken en Zwarte. Zo noemen we dat gewoon bij ons in de wijk, Turken en Zwarte. En daarna vertelt hij, zijn vrouw, 16 jaar heeft hij haar verzorgd. En dat dus de interesse vanuit de allochtoon, die even kwam vragen, hè, in een gebroken Nederlands waarschijnlijk, van hoe is het nou met je vrouw? En zei, dat was geweldig hier in de wijk. Dan denk ik, ja, waar hoor ik dat? Nou, Wout Biemans, die vertelt het.
Ja. Wout Biemans, kunnen we even naar luisteren. Wout Biemans, die dus pakweg 85 is. Ja. En die de wijk nog kende toen het nog ongeveer vanuit de weilanden opgetrokken
was. Ja, absoluut, dat een agrarisch bedrijf, ja.
Je zag er niks als een paar boerderijen stond. Je verder is niks. Kijk, weet je wat het was? Vroeger was de rijk aan iedere mens, dat was één. Die zaten aan elkaar vast, eigenlijk elkaar. Zo goed ging het. Veel boeren. En burgers ertussen. Hè. Maar ja, een burger die liep s'avonds naar een boer toe en die ging dan helpen. Dat was normaal. En die wie er niet gepraat over gaat. Helpen elkaar klaar, hè? Als je een boer had, dan moet je
granen. Is dit nou ook een Noordzijder? Want de met recht gereden.
Ja, ik vind Wout Biemans echt een iemand van Noord. En ook die daar een hele mooie relativering hebben heeft. Hij vertelt ons, heeft zo'n invalide scootertje. En dat ze wel eens, zaten er ook veel Surinaamse of Antilliaanse kids zaten daar wat aan te rommelen. En hij zei, ja, maar ze weten toch niet hoe ze hem open moeten krijgen. Dus ja, god, daar gebeurt dan. Hè? En dus hij praat daar met een groot begrip over. Geweldig man. Ja.
Hij heeft die hele wijk zien veranderen. Ja. Het is ooit een wijk geweest, begrijp ik.
Het waren allemaal weilanden, dus dat was groen.
Weilanden, maar ja. Er kwamen in de jaren 70 kwamen hele mooie groene wijken. Er kwamen veel mensen met kinderen wonen. De steeds uitdijende gezinnen hup naar die wijk waar het groen was. Uiteindelijk gingen de autochtone Tilburgers ook weer weg en kwamen er steeds meer allochtonen in de wijk wonen. Geeft dat nou geen spanning in die wijk? Is het een vreedzame spanning?
Ontzettend.
Ja?
Morgen, een van de inleiders, morgen bij de presentatie in het Pontmuseum is Julia Sigdem. De schrijfster van de Importbruid.
Ja, en ze is net in de uitzending geweest.
En zij vertelde dat ze heeft in Noord gewoond. En dat zij op een gegeven moment weg zijn gegaan, omdat een paar deuren verder waar Somalische mensen gaan wonen. En dat was lawaaierig, het stonk heel erg. En dat bleek door de olie die ze gebruikte om te koken. En achteraf zegt ze ook, ik had daar meer contact mee moeten zoeken. Maar wij gingen gewoon weg. Hè. Aman, Ahmed, zijn allebei Turks. En dus ze kijkt ook een beetje naar zichzelf van, echt goed heb ik dat ook niet gedaan. Maar ze vluchtte wel weg. En zo zie je dus dat.
Maar waarin de kern van de zaak is dat er olie gebruikt wordt die een andere geur verspreidt.
Ja, want wat is lekker en wat is stinken? Dat is natuurlijk een schuivende schaal. Hè? En ik heb ook een project gedaan met studenten van Fontes, Hogeschool voor de Kunsten. En daar had ik een flat gehad op de heer daar. En toen bleek dus, we hebben ook met bewoners daar gesproken, dat ze enorm last hadden van de katverkoop door Somaliërs. Die dus vanaf 5 uur 's middags daar de parkeerplaats innemen. En daar heb je last van. Dat is gewoon niet leuk. En dus dat zijn dingen, er zijn gewoon problemen.
Ja.
Radio 1. Kunststof.
En in Kunststof praat ik dit uur met componist en muzikant Tom America. Tom America is enorm druk geweest samen met Rob Mone om een project op te zetten in Tilburg-Noord. Dat heeft geresulteerd in een cd- en dvd-box en die heet Noord. Is heel imposant wat erop staat. Hij heeft met stemmen heeft hij gesampled en in muziek gelegd, waardoor er een nieuw eigen compositie en ritme is ontstaan. Wat af en toe de pan uitswingt en op andere momenten weer zeer melancholiek is. En zwaar ontroerd ook bij tijd en wijle. En we zitten nu eigenlijk midden in Noord in dit verhaal. En in Noord is ook wel eens wat aan de hand. En Somaliërs, dat had ik ook al een beetje opgezocht. Ik kwam ook tegen dat er veel problemen rond Somaliërs zijn. Heb jij dan met zo'n project, ik neem aan dat je ook Somaliërs opgezocht hebt, of niet?
Nou, we hebben één Somalische mevrouw gesproken, Asha Osman. En ze kwam uit Baidoa. En zij was van hoge klasse. Zij was dus, onderdirecteur van een bank. En je ziet ook, veel Somaliërs zijn van hoge klasse. Dus die hebben ook iets van, nou, dat vuile werk ga ik niet doen. Mm-hmm. Dat is wat ik zo grofweg opgevangen heb. Maar wat mij opviel is dat ze had twee kinderen. Eén, de dochter zat geloof ik op VWO. En één, zoon of dochter, weet ik niet precies, die zat op de universiteit al. En dan denk ik, hoe krijg je dat voor elkaar? Dus er zit heel hoog niveau in. Kortom, het is ingewikkeld. Het is niet zomaar even. En ik ben natuurlijk niet specifiek in de Somaliërs gedoken. Want ik heb maar één iemand echt gesproken. Ja. Die overigens wel heel wijs zei, ik ben vluchteling en ik heb gewoon geen naam. Niemand noemt mij Asha, ik ben vluchteling. Wat ook weer schitterend geformuleerd is van, ja, hoe voel je je dan? De verhalen ook die je hoort, dat je denkt, hoe zou ik gekozen hebben? Je ziet ook bijvoorbeeld heel veel jongeren. Mijn vrouw geeft les op het ROC in Tilburg, ROC Midden-Brabant. En zegt, heel veel van haar studenten zijn eigenlijk ex-crimineel. Die hebben allemaal zitten rielen en dealen.
Ja.
Ja, precies. En dan denk ik, ja, onze kinderen zitten op de hockeyclub. Nou, moet je, als je aan je lot wordt overgelaten en een beetje tegen elkaar opbiedt en zo. En hoe makkelijk, of beter gezegd, hoe moeilijk is het om het rechte pad te vinden, wat wij het rechte pad vinden.
Maar jij ging niet als sociaal werker de wijk in. Je ging niet als hulpverlener de wijk in. Je ging ook niet om een psychologische studie te maken van de wijk. Jij kwam terug met muziek.
Een portret. Je maakt portretten eigenlijk van die mensen. En dat heeft dan het kader van die wijk. Maar het, in feite, je komt in contact. Ook in de muziek die je kunt horen. Je hoort mensen. En je hoort emotie. En je hoort dingen die waardevol zijn. En de pijn en het verdriet. Hè. We hebben bijvoorbeeld een pastor. Eddie Quapong. Hij is net terug uit Ghana. Hij gaat morgen ook iets zeggen. Hij is vandaag terug. Ik sprak vanochtend gebeld. Toen zat hij nog in de trein. En we zijn naar een mis van hem geweest. In Tilburg-Noord. In de gymzaal van het Midden-Brabant College. Nee, van Beatrix College geloof ik.
Doet er niet toe.
Dus, en dan heb je die gymzaal. Dan zitten daar 40 gekleurde mensen. Zijn daar. Dus denk ik, Ghana, Nigeria, Antillianen zitten er. Op een paasbest. Mensen zijn volgens mij allemaal arm. Maar ze zien er geweldig chic uit. Wij hadden eigenlijk de kloffies aan. We komen te laat binnen. En we nee, kom, join us. Here's a seat for you. We waren guests of honor. Eregasten waren we. En nou, Eddie houdt een preek van 3 kwartier. Indrukwekkend. Dat ging maar door. En toen sprak hij op een gegeven moment de zin uit van... If we should put microphone to the beds of the people... Then we hear their weeping and their yawning. Gewoon, dan hoor je het verdriet. Op die plek, waar je het meest kwetsbaar bent. In je bed gewoon. Vlak voordat je in slaap. Dan hoor je het verdriet van de mensen. Dus ik vond dat zo'n mooie zin. Ik had het opgenomen, maar dat was onbruikbaar. Dus ben ik daarom teruggegaan. Ik zeg, Eddie, kun je het nog een keer zeggen? Het zit nou ook in een compositie waarin... Een jongen vertelt over de moord op zijn moeder.
Ja, volgens mij hebben wij die compositie ook bij de hand. En ik vond dat wel bloedstollend. Ook omdat, kijk, de dingen die we net lieten horen allemaal... die gingen nog heel erg over klank.
Hè? Ja, vrolijk en licht.
Licht op de voeten. Ja. Dat kunnen we bij het horen van dit gruwelijke verhaal... kunnen we dat eigenlijk niet meer zeggen.
Mijn moeder is overleden. Omgekomen door moord. Mijn moeder dealde in drugs. Ze denken dat je veel verdient. Mijn moeder verdiende eigenlijk nog niet eens veel. Je trekt sowieso rovers aan, want mensen praten, snap je? Wat ik hoorde dan... was dat ze een setup hadden gezet. 2 vrienden van mij zouden langskomen. Ik dacht dat hun voor de deur stonden. Als je vlak tegen onze deur ging staan, dan kon je niet zien wie er voor de deur stond. Uiteindelijk zei iemand, doe de deur open. Dus ik dacht, misschien zijn hun het. Uiteindelijk deed ik de deur open. Maar ik... We hadden zo'n kettingje zeg maar, op de deur zitten. Die wou ik erop doen. Ik was dat kettingje vergeten erop te doen. Uiteindelijk keek ik zo en toen duwde hun de deur in. Ik duwde terug. Ik had hem bijna dicht. De mouw van de jas aan de kapstok stak tussen de deur. Dus daardoor kreeg ik hem niet dichtgeduwd. En toen op een gegeven moment stak een van die daders zijn hand er doorheen. Die had een pistool in zijn hand. En ik had niet meer genoeg kracht om terug te duwen. En vanaf daar is het geëscaleerd.
Kettingje vergeten op de deur te doen.
Ja.
Ja, het is een gruwelijk verhaal.
Ja, het emotioneert me nog steeds. Gigantisch. Het is echt
desastreuze afloop ook.
Ja.
Zoals hij zeg maar in dit verhaal aanneemt dat wij wel weten dat er veel gepraat wordt in die scene. En dat je dus blijkbaar de kop kan kosten.
Ja, tuurlijk. Zij heeft dit of dat. En het is gewoon link. Hè? Het is niet relaxed om zo'n leven te moeten leiden. En ik heb daar een gigantische compassie bij. Ik kan me heel goed voorstellen hoe zwaar het is. En ook, het is Samdi Adams die dit vertelt. En hij is eigenlijk rapper. En een hele opgewekte, ja, leuke jongen. En zo, je hebt dus heel veel verhalen die voor mij witte. Gepamperde, met een mooie jeugd, veilig in Valkenburg, in een groot huis. En het was altijd goed verzorgd en zo. En dan deze nieuwe Nederlanders. Ja, ik neem dat serieus. Ik ga daar niet van, het zijn boefjes of... Nee, dat zijn mensen. En die proberen er ook iets van te maken op hun manier.
En wat kan jij dan als muzikant of als componist bijdragen? Is dit project je bijdrage?
Nou, ik heb Sam Lee dit laten horen. Hè? En toen was het stil en toen zei hij, dat is kunst. En dus, ik toon hem mijn respect. En ik denk dat goede kunst dat altijd doet. Gewoon het respect voor de bewoners van Guernica. Hè? Of het respect voor de schoonheid van iets. Of het respect voor een nieuw inzicht. Dat is volgens mij de taak van kunst, om je daar tussen te wurmen. En ook terug te geven. We zijn bijvoorbeeld ook met straattaal aan de slag gegaan. Hè? Want waar we voortdurend op zoek waren, is eigenlijk verras ons. Waar zit jullie virtuositeit? En die is er dus ongelooflijk. Er is heel veel virtuositeit. En om die straattaal, ja, dan denk je, ik kan dit helemaal niet. Jullie doen dit gewoon. Of hoeveel talen spreken jullie? Mensen spreken, je komt 5 talen of zo. Ja, want... Ja, je hebt het Papiamento en Schrenan. En dan heb je nog eens Nederlands. En dan heb je Engels en Spaans en zo. Ja, en allemaal zo'n beetje op straat geleerd. Hè? Ja, is dat dan iets om op neer te kijken? Ik dacht het niet. Ik heb daar respect voor.
Toch kan ik me voorstellen dat er dan af en toe een gevoel over je heen komt van... Ja, maar ik ben wel Tom America die straks gewoon weer teruggaat naar zo'n veilige haven. En ik laat deze mensen achter. Ik heb een mooi project gemaakt.
Nou, ik heb bijvoorbeeld ook vanmorgen echt moeite gedaan om... mensen naar de pont toe te halen die daar normaal nooit zullen komen. En ik weet ook bijvoorbeeld, in dit project zitten 3-4 nieuwe projecten. Niet dat ik ze ga doen, want ik ben alweer met een heel ander project bezig intussen. Maar het tart me wel. Dat ik denk, er is zoveel materiaal wat nog uitgespit zou kunnen worden. Maar daar is een leven dus tekort voor, in feite.
Maar ja, materiaal, maar je hebt ook iets achtergelaten. Heb je dan ook het idee dat zo'n project als dit, zo'n cd en dvd, de mensen die morgen komen, dat op de een of andere manier verbroedert? Of dat...
Ja, dan moet het leren. Dat weet ik niet.
Of is dat nou weer iets te heilig voor mij?
Nee, ik weet het niet. Wij hebben gedaan wat we vonden dat we moesten doen. Dus ook helemaal niet van wat zullen zij ervan gaan vinden. Gewoon gedaan. En ik weet dat die jongeren die waren komen naar de voorstelling. Want eigenlijk is het een serie voorstelling geweest in Tilburg in januari. En we hadden diverse jongeren die we hebben leren kennen die op het ROC zitten in Tilburg. We hadden bijvoorbeeld iemand, Rajit en Uli, die hebben aangekondigd. Ze waren spreekstalmeester. Dus hebben ook, eerst bij de première hadden we Ellen Vogelaar.
Ellen Vogelaar natuurlijk.
Dan krijgen we nu de minister van helemaal precies. We hadden het opgeschreven waar ze dan eigenlijk minister van is. Nou, was er een hele volzin.
Prachtwijk en ga zo maar door.
Nou, en dus we proberen zoveel mogelijk de mensen erbij te betrekken. En uiteindelijk, wat zij er dan weer van maken is hun ding. Ik denk wel, het feit dat we er hier nou iets over kunnen mededelen, dat is van belang. Dat het een soort gewicht krijgt. En niet weer een ding om op de stapel te gooien. En dat gewicht gaat denk ik in zichzelf ook een soort... het gaat gieren. En dat is wat je moet hebben. Het is een plusgeladen ding. Het is niet iets van, het is daar rottig en dat moet je niet zijn.
Maar jij bent nogal van de plusgeladen dingen. Wij hebben wel wat mensen in je omgeving gesproken.
Ja,
het woord optimist komt in elke 3 zinnen voorbij. Dat is wel de grondtoon, hè? Optimisme.
Nou, weet je wat ook is? Ik ben eigenlijk katholiek opgevoed. Hè? En daar zit toch katholiek, daar zit een soort corruptie in. Dus weet je, ook rielen en dealen. Ja. Dus altijd wel de biecht en zo hebben ze. Ja. Dus aflaten bidden.
Een glaasje wijn erbij.
Ja, precies. Dus dat zit er al sowieso in. En ook een soort feestelijkheid in de ceremonie. Hè? Dus er moeten beelden bij en het moet mooi aangekleed zijn en zo. Ja.
Vrolijk, dus, vrolijk feestelijk.
Ja, ik denk wel. Dat, ja. En, dus er zit wel iets katholieks eigenlijk in.
Het is heel grappig, toen ik hoorde dat ik met jou ging spreken in deze uitzending, moest ik even weer terug naar mijn jonge jaren. God, wat klinkt dit verschrikkelijk. Doet er niet toe, mijn jonge jaren. Want toen werd ik ook al geconfronteerd met dat wat er in die bijzondere creatieve geest van jou gebeurt. Jij had toen een band. Dat was nog iets streter dan de projecten die je nu doet. Het was toch gewoon een officiële popband.
Het was een popband, ja. Een zoekende popband, zou je kunnen zeggen.
Een zoekende popband, ja, maar toch wel anders dan andere popbands.
Ernstig ook. Want wij waren ook niet van commercialiteit of zo. Dat was totaal niet aan de orde.
Het was een beetje punk, maar ook niet echt.
Nou, we begonnen met punk en daarna gewoon vooral heel erg zoeken. Heel erg zoeken van wat mag ik dan en wat kan ik dan en wat is Nederlands? Ik ben midden in een NLP van het Nederlands op het Engels, of van het Engels op het Nederlands overgeschakeld. Dus dat was een tweetalige.
Kortom, commercieel klinkt dit niet als
suicidaal. Suicidaal. Ja, zeker. Ja.
Niet heel succesvol, maar wel heel erg leuk. bijvoorbeeld, die ene zin waar we toch allemaal aan bleven haken in die tijd. De zwaar poëtische zin. Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
Ja.
Dat was een soort ode aan je moeder.
Nee, het is een ode aan de boterham met kaas.
Boterham met kaas.
Mijn moeder heeft mij ooit geleerd van, ik heb jou in de luier gezien en jij hebt voor mij geen geheimen meer. En dat is natuurlijk een oerwaarheid. Ik heb zelf 2 kinderen, ook al van geboren zien worden. En dat klopt, gewoon die eerste momenten, je ziet het steeds weer terug. Dus dat was een mooie wijsheid. En omdat zij dus mijn geheimen kende, dacht ik, nou, dan wil ik een geheim bij haar halen. En dat was, wanneer ben ik dan begonnen met die boterham met kaas? Want vandaag heb ik ze weer gegeten. Dus ik ben helemaal, er loopt echt een lijn van boterham met kaas door mijn leven. Ik geniet er nog steeds enorm van. Oude kaas, overjarig, geweldig.
De Limburger in jou komt nu ook wel heel sterk naar boven.
Nou, dat is Hollandse kazen zijn dat, hoor. Dus die echte overjarige kazen, dat vind ik eigenlijk echt iets uit Holland.
Maar dat grote Rooms-Katholiek genieten van je, dat is natuurlijk toch...
Dat wel, maar je moet denken, het Limburgse kaas is rommedoe, hè. Dat zijn een soort stinkbommen.
Oh
dat
ja, nee, die...
En die niet had de hebben, mijn vader was daar gek op, maar ik ben nooit aan begonnen.
Die zin, hè, van, mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb? Ja, als je zoiets in een lekker deuntje doet, ja, een grote hit wordt het nooit.
Nee.
Maar het valt wel op.
Ja, het had ook helemaal geen bedoeling. Het is toen een single geweest. Het was een idee van Henk Hofstede van de Nits. Die een ode wilde maken aan de afscheidsentoonstelling van Edith de Wilde, van de directeur van het Stedelijk Museum. En nou ja, een aantal vriendjes mochten dan ieder een schilderij uitkiezen. Ik nam een Picasso-schilderij, dat heette Maternité, oftewel moederschap. Ja, en dan ga je daarmee spelen. Dat had geen enkele andere bedoeling dan met die begrippen gaan spelen.
Maar het is heel verwant aan de poëzie. Hè? We hadden het al heel kort even over Jan Handlo, waar je ook aan verknocht bent.
Dat was een leermeester van me, ja.
En dat je dan echt zegt, teksten zeg maar, die in het dagelijks leven gewoon gebezigd worden. Dus als ready-made, zeg maar, zo uit hun omgeving halen, op een andere plek neerzetten en op die manier de waarde benadrukken, de schoonheid benadrukken.
Waar gaat de ontroering? Waar begint het in mij dus? Dat ik echt... Want ik ben natuurlijk een heel een makkelijk ontroerbaar typetje.
Ja.
Zie de voetbalwedstrijd.
Ik heb al 3 keer dikke ogen gezien tijdens deze uitzending.
Nee, dus die antenne is goed bij mij. En ja, dat zoek je dan nog. Maar gisteren in Limburg maakte ik ook iets mee. Rob Moon en ik zijn nu met een project over de mijnen bezig. Dat gaat in augustus in première. Cultura Nova Festival in Heerlen. En ik heb 1 stuk gemaakt. Dat is regionaal. Van Vlaanderen tot in Duitsland. De carboonlaag, die kent geen grenzen. En ook, dus allemaal ex-koempels, ex-mijnwerkers geïnterviewd. En ik had 1 stuk gemaakt, dat ging over de Alte Man. Iemand in Alsdorf vertelde over de Alte Man. En En voor mij was dat de dood. Want het ging over dat er op een gegeven moment 8 doden... Ook op het einde van zijn verhaaltje heeft hij het over 8 doden. Gisteren had ik het er in Limburg over. En toen zei hij, de oude man, nee, dat is de bovenkant van een schacht. En die komt dan naar beneden. Ik denk, het zal toch niet waar zijn? Ik vond het zo'n schitterend beeld. Dus ik hou het ook, hoor. Het is gewoon mijn keuze. De oude man is voor mij de dood. Ik vond het zo mooi. Zo'n ex-koempel met zo'n cowboystem. Met zo'n prachtig, zo'n kulsch Duits accent, hè. Die dan met zo'n dramatische stem over de oude man erzählt. En dan daar lagen die baren, 8 stuk. Ja, man. Pff.
Ja, de poëzie ligt voor het opscheppen, zeg maar.
Ja, nou, er zitten natuurlijk heel veel dingen die je dus niet gebruikt. Hè? Dus ik kies wel dat ik zeg, en nu gebeurt er iets met me.
Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien bij Chilp Chilp.
Ja.
Dat is dat project van Hanlo, Chilp Chilp. Dat hebben we later ook teruggehoord. Dat is eigenlijk wel een heel commercieel deuntje, namelijk. Als tune gebruikt bij Cote & Bee.
Ja, nou.
Dus dat was wel een poëzieregel met hitpotentie.
Absoluut, ja. Nou, het is natuurlijk een. Hanlo heeft. Die is onderschat als denker over. Hij heeft dus prachtige gedachten geformuleerd over dingen. En een van de dingen die hij formuleerde is dat als een gedicht voldeed aan een debiel aspect, dat het dan beter was.
Aan dus een debiel aspect?
Het moet een beetje dommig zijn. Er moet iets inzitten wat een beetje dommig is. En dan wordt het beter. En ik denk, de interpretatie moet vooral ook zijn, dan het communiceert daardoor harder. Je moet niet te highbrow-achtig gaan zitten. Mm-hmm. Je moet ook iets lagigs erin stoppen. Naast het highbrow, naast het hoge.
En daarom zoek jij die. Jij scant als het ware ook, dus op geluid, maar ook op beeld, scan jij die hele samenleving af. En dan kom jij bijvoorbeeld bij een programma als Barend en Van Dorp.
Ja.
Daar luister je dan naar. Daar wordt dan flink gedebatteerd, zoals er altijd flink gedebatteerd werd bij dat programma. Dan pak je daar iets uit en dan wordt dat muziek.
Ik ga jou aanklagen.
Ik ga jou aanklagen.
Jij liep maar heen en weer te rennen alsof je broeds was. Ik ga jou aanklagen.
Nou, als het aan mij ligt, ga ik nog door met tegen je te tetteren, van het helpt dus niet.
Daar hebben we ons nu al.
Nee, ja. Geen reclame nu.
Ja.
Veel belangrijker.
Ja.
Nee, altijd die reclame.
Ja, Jan.
Dan we doen we dan verder. We gaan naar muziek luisteren.
Ja.
Hou dan je spoelbank.
Ja. Maak ze toch.
Ja. Getverdemme.
Ik spreek even met haar.
Pardon.
Ja, zeg, hou je mond.
Je hebt gelijk en jij bent de deskundige.
Nee,
je hebt gelijk.
Ja, of ben jij hier de
jij bent de deskundige.
Morgen, daar zijn we er weer. 10:30, dag!
Het is net een huwelijk wat te lang duurt.
Ja, het ging nergens over.
Het gaat maar eindeloos naar de huis. Ik mis eigenlijk verschrikkelijk als ik dit hoor.
Ja, dus ook, dit is er dus niet meer, hè. Met overigens een ernstig dank natuurlijk aan Jan Mulder, want het is... Ja,
dat is wel de sterspeler van het team.
De James Brown, als het ware, van de talkshows. Is
de James Brown van de talkshows?
Ja, hij heeft geweldige timing.
Wat bedoel je nou, seksmachine of wat bedoel je?
Luie timing heeft hij. Dus dat is gewoon heel muzikaal materiaal. Nee, is
luie echt, timing?
Luie timing, ja. Heeft hij gewoon, het is,
dat slepende Gronings van,
bedoel je? Daarom is denk ik ook een hele seksuele man. Gewoon. Dat is een man die ja, die daar een soort lekker... Hij zit er ook op te wachten. Je ziet hem zitten van waar kan ik gaan schieten. Dus ja, James Brown.
En dat dan oprekken van oprekken, al die, precies, van ja. Al die ja, woorden.
Ja,
van
ja, ja. En een goed stemgeluid ook. Heel goed. Heel inzetbaar.
Maar wat een muzikaal setje deze mannen. Ja. Dit had ik er nooit
ja,
in gezien.
Ja, zeker.
Nou is het toch zo... Ja, dit is ook weer heel erg leuk.
Ja.
En dan denk ik, waarom brengen we het niet uit op single? En waarom zie ik het niet terug, hoor ik het niet terug op de radio? Ja, nu even, maar meestal niet.
Ja, weet jij het?
Nee, vraag ik.
Ik weet het ook niet. Ik heb het gelukkige bijverschijnsel dat ik gewoon dingen doe omdat ik vind dat ik ze moet doen. Dus ik ga niet eerst kijken waar de opdrachtgevers zijn of waar de financiële... De merites zullen zijn. Ik
nee, maar jouw collega Rob Monen, met wie je dit project in Noord hebt gedaan...
Nou, die is daar wel een stuk strakker in, hoor.
Maar die zegt, Tom denkt dat hij ooit nog die grote hit gaat schrijven... waarmee hij binnen kan lopen.
Ja, waarom niet? Ik denk dat ik misschien zelfs al lang geschreven heb. Dus ik weet, Nol Havens van Veel of de Kunst, die zei ooit over een nummer van... maar dan moet je om de 3 jaar uitbrengen, daar hoort een keer een hit... En, zo, dus,
en geluisterd naar deze man?
Nee, natuurlijk niet.
Want Veel of maar, de Kunst heeft wel heel grote hits gemaakt.
Ja, zeker. Maar ik bedoel, wel een kenner. Hè? Ja. Dus, ja. Die kon het goed waarderen. Dus nee, dat, weet je dat mijn carrière begonnen is met een grote carnavalshit? Dus dan zou je ook denken, nou die jongen, dat is goud. Dat
Wacht
is,
even, nou heb ik heel veel over jou gelezen en gedaan, maar dit heb ik even gemist. Welke carnavalshit?
De Twee Pinten, 1979, Jodelodelodeloity.
Zou je een heel klein stukje voor willen doen?
Ja, Jodelodelodeloity, Jodelodelodelodeli... Jodelodelodelodeloity, jodelodelodelodeli. Ja, ik bedoel, debiele specs in de optima forma natuurlijk. In 5 minuten gemaakt ook. En er zijn er toen iets 30, 40.000 van verkocht. Dat zouden ze nou helemaal voorkomen natuurlijk.
Maar als het zo gaat, dat je met dit wat jij net voorzong... dat je daarmee zo'n hit kan maken, dan...
Ja, maar zo zijn
dan ligt er nog een wereld, dan ligt er ja. Nog een wereld voor je open.
Ja, ja, dus niet. Nee, dat is niet de bedoeling, nee.
Is dat wel eens frustrerend, dat al die dingen die je doet, dat...
Ja, het is een deel...
Het is fantastisch, maar het zet niet veel zoden aan de dijk, toch?
Nou, ik besta wel van wat ik doe. Hè. Dus, ik doe dit fulltime. Het gaat mij ook goed op het moment. En het is zo spannend om je neus te volgen. En gewoon te doen wat je vindt dat je zou moeten doen. En dus niet 20 jaar later zeggen... ik had toen eigenlijk toch dat moeten doen.
Daar heb je gelijk in. We zijn al toe aan de tegel. Ik heb nog maar 49 seconden in deze uitzending. Wat komt er op te staan?
Ja, een quote uit Noord van Alexandra uit Kroatië. En. Geen saaiheid van relativeren, maar en. Het is complex. En.
Dankjewel, Tom America. Een heel bijzonder project dat je samen met Rob Mone hebt gedaan. Noord. We gaan zo meteen na 8 uur. En na 8 uur is het langs de lijn natuurlijk. Hè? De kwartfinale Kroatië-Turkije. Zo'n beestachtige partij wordt dat. Die mannen die zijn elkaar nu al aan het afmaken, geloof ik, op straat. Spannend, hè? Niet kijken, hè? Niet kijken.
Jawel. Nee, dat kan ik hebben.
Stukje
dit
kijken?
Kan ik hebben. Ja, dat kan ik hebben. Als de anderen zijn.
Als de anderen zijn. Morgen niet. Dankjewel voor je komst.
Dank meneer Amerika. Dit was aflevering 1629. Bezoek onze website www.radiokunststof.nl. www.radiokunststof.nl. Tot maandag.
Radio 1 Kunststof.